Ooggetuigen, een serie van de podcast Voorwaarts. 10 korte overdenkingen rondom het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Laat je inspireren door de woorden en daden van ooggetuigen. In deel 3 gaan we kijken naar de woorden en daden van Simon Petrus. In tegenstelling tot Judas Iscariot weten we van Simon veel meer. Hij werd geboren in het Galileese dorp Bethsaida en zijn naam betekent horen. Ten tijde van zijn eerste ontmoeting met Jezus woonde hij in Kafarnaum, nog altijd dicht bij zijn geboortegrond, samen met zijn vrouw, schoonmoeder en broer. De traditie vertelt dat hij samen met zijn vrouw een dochter had. Waar zijn vader is, wordt niet vermeld. Zijn broer was Andreas en samen oefenden zij in hun woonplaats het beroep van visser uit, vaak ook in samenwerking met de broers Johannes en Jacobus, die we kennen als de zonen van Zebedeus. Andreas, een discipel van Johannes de Doper, stelde zijn broer Simon aan Jezus voor. Bij deze eerste ontmoeting sprak Jezus: "Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten." Deze Aramese naam betekent rotsblok, met de Griekse vertaling Petrus. De naam die we het meeste tegenkomen in de Bijbel en die ik vanaf nu ook zal gebruiken. Enige tijd na deze kennismaking worden Petrus en Andreas tijdens het vissen door Jezus tot discipel geroepen. "Kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken." Of ze die woorden begrepen, weet ik niet. Dat ze gehoorzaam zijn, weet ik wel. En daarin zijn ze een voorbeeld. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Een ingrijpende verandering die de rest van hun leven zal bepalen. Petrus wordt een van Jezus' dierbaarste discipelen. Samen met de eerder genoemde broers Jacobus en Johannes krijgt hij van Jezus een bevoorrechte positie. Met z'n drieën zijn ze betrokken bij de meest bijzondere gebeurtenissen in Jezus' bediening. In de Bijbel leren we Petrus kennen met een enthousiast en impulsief karakter. In de laatste uren voor de kruisiging is dit niet anders. In deze laatste uren komen we Petrus maar liefst 4 keer tegen. Onderweg naar de hof, al slapende in de hof, met zijn zwaard in hetzelfde hof en tot slot op de binnenplaats bij het huis van de hoge priester. We zoomen in op alle 4 de gebeurtenissen. In het Markus-evangelie lezen we dat Jezus na de lofzang, het laatste onderdeel van de paaschamaaltijd, met zijn discipelen de stad verlaat, door het Kidrondal naar de Olijfberg. De leerlingen zullen gedacht hebben dat ze net als de vorige nachten daar zouden doorbrengen, omdat ze volgens de regelgeving gedurende de week van het Pascha in en nabij Jeruzalem moesten blijven. Nu het moment van zijn gevangenneming nadert, zegt Jezus nadrukkelijk dat al zijn discipelen hem zouden afvallen. Ze zullen hem verlaten en wegvluchten. Na het verraad van Judas, kort hiervoor, opnieuw een chockerende mededeling. Het karakter van Petrus laat hem echter niet in de steek. Hij reageert uiteraard als eerste. "Ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter nooit." Daar zegt hij nogal wat. Met opnieuw nadruk, de welbekende voorwaar, richt Jezus zich nu alleen tot Petrus. "Ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, mij 3 zult verloochenen." Weer zien we dat de Heer Jezus het script kent. Hij noemt heel concreet de tijd en de wijze. Voordat de haan zou kraaien, voor het ochtendgloren dus. Oftewel, binnen enkele uren zou Petrus zijn meester 3 verloochenen. Wat een pijnlijke boodschap voor Petrus. Maar Petrus, die is niet zomaar van de wijs te brengen. Hij ontkent de reactie van Jezus en spreekt nog krachtiger, schrijft Markus. "Al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen." Waar hij eerder niet wou aannemen dat zijn meester zou worden gedood, is hij nu bereid om met hem te sterven. Uit zijn felle reactie blijkt niet alleen verontwaardiging, maar ook een vurige bewogenheid, wat ik persoonlijk wel erg bewonderingswaardig vind. Toch slaat hij in zijn onbezonnenheid 3 keer de plank mis. Hij getuigt van ongeloof in de zojuist gesproken woorden van Jezus. Hij spreekt met minachting van zijn broeders, al zouden allen, ik nooit. En hij heeft hier een hoge dunk van zichzelf. Petrus dacht oprecht dat hij elke verdrukking of moeilijkheid beter zou kunnen weerstaan dan de anderen. Jezus vertelde hem alvast dat dit niet zo is. Na de laatste woorden van Petrus, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen, staan daar nog 6 woorden. En evenzo spraken zij ook allen. De andere discipelen denken dus niet anders dan Petrus. Allen beloven ze trouw aan Jezus. Niet veel later komen ze aan bij de voet van de Olijfberg, bij de hof van Gethsemane. In het Matthäus-evangelie lezen we dat hij tegen zijn discipelen zegt, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Ook in de laatste uren komt de bevoorrechte positie van de 3 naar voren. Zoals zij eerder getuigen waren geweest van zijn verheerlijking op de berg, zo zijn ze nu getuigen van zijn innerlijke strijd en zwakheid, nabij het dal. Ze krijgen de belangrijke opdracht om met hem te waken. Niet met het oog op uiterlijk gevaar, dan hadden de anderen dit bevel ook gekregen, maar om hem te ondersteunen met gebed. Waar de 3 kort daarvoor nog hoogmoedig trouw beloofden, schaamde Jezus zich niet om zijn zwakheid aan hen te tonen. Als hij zijn angstige hart uitstort bij zijn vader, mogen zij heel dichtbij zijn. Als hij even later terugkomt, vindt hij ze slapend terug. Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Met de vorige gebeurtenis in ons achterhoofd kunnen we zelf wel invullen waarom Jezus zich alleen tot Petrus richt. Nu gebruikt hij de woorden waken en bidden. Waken krijgt hier een diepere dimensie, letterlijk wakker blijven, maar ook figuurlijk waakzaam zijn. Waken is bidden en wie bidt is waakzaam. De discipelen moesten bidden dat ze niet zouden afvallen als de verleiding kwam om hem te verlaten. In zijn eigen droefheid en zwakte waarschuwt hij zijn leerlingen in alle liefde nog 1 keer voor dat wat komen gaat. Toch vallen ze opnieuw in slaap. We lezen dat hun ogen zwaar waren geworden. En na een lange dag, inclusief het paaschamaaltijd, is dit niet verwonderlijk. Daarna vertelt Lucas ons dat de leerlingen van droefheid in slaap vielen. Wat zal het veel met hun gedaan hebben? Petrus voorop. En Jezus? Hij blijft na de meest zware beproeving van zijn leven mild voor zijn discipelen. Wat een liefde. Wat een voorbeeld. Jezus is nog niet uitgesproken of Judas komt eraan met de menigte. Na de kus en een indrukwekkende gebeurtenis, diezelfde menigte valt namelijk op de grond als Jezus zijn naam uitspreekt, weten we dankzij Johannes 18 dat de leerlingen de kans krijgen om te vluchten. In plaats van te vluchten trekt Petrus zijn zwaard. Dit is zijn moment om in de praktijk te brengen wat hij heeft beloofd. Hij is weer goed wakker en hij zal het nu wel even laten zien. Maar Jezus geeft Petrus onmiddellijk een bevel. Steek uw zwaard in de schede, waarmee verdere escalatie direct wordt voorkomen. Jezus predikt wat hij altijd heeft gedaan. Geen geweld. Zelf biedt hij geen enkele weerstand tegen zijn arrestatie. En hij vraagt van Petrus en wie er nog bij waren hetzelfde. Naast het bevel krijgt Petrus in 1 adem te horen, de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? In tegenstelling tot Petrus blijft Jezus gericht op het script van zijn Vader. Uit dit vers blijkt dat hij zich heeft verzoend met de wil van de Vader en dat hij de beker van het lijden vrijwillig gaat leegdrinken. Ook voor jou. We kunnen overigens voorzichtig aannemen dat Petrus meer van plan was dan gericht een oor afslaan. Misschien was hij toch niet zo goed wakker. In ieder geval is het voor Jezus de aanleiding voor een goddelijke genezing. Jezus raakte zijn oor aan en genas hem. Je zou er maar bij zijn geweest. We kunnen veel van Petrus zeggen en vinden, maar in tegenstelling tot anderen is Petrus Jezus tot het eind blijven volgen. Eerst op afstand, maar in Johannes 18 lezen we hoe hij dichtbij komt. Petrus gaat op weg naar het paleis van de hoge priester. En in verband met het proces rond Jezus was de toegangspoort waarschijnlijk streng bewaakt. Petrus, een onbekende aan het hof, heeft geen schijn van kans om naar binnen te komen. Maar Johannes, die er ook is, blijkt een bekende van de hoge priester te zijn en hij heeft vrij de toegang. Hij gaat naar de portierster en regelt dat Petrus binnenkomt. Diezelfde portierster gaat later van de poort naar de binnenhof. Ze vroeg zich ongetwijfeld af wat Petrus midden in de nacht aan het hof heeft te zoeken. Door haar vraagstelling weten we dat ze meer weet van Jezus en wellicht ook van zijn discipelen. Het zal haar nieuwsgierig hebben gemaakt. Na haar vraag volgt een krachtige ontkenning van Petrus, dat hij niet bij Jezus hoort. Zijn moed van voorheen is verdwenen. Hij werd bang om als aanhanger van Jezus ook gearresteerd te worden en denkt meer aan zijn eigen veiligheid dan aan zijn meester. Ik kan me voorstellen dat er geen prettige sfeer was op dat binnenhof. Niet veel later wordt hij weer opgemerkt en opnieuw verloochent hij Jezus. Nu zelfs met een eed, lezen we in Matthäus, iets wat Jezus juist pertinent afwees. Nu de herkenning van Petrus toeneemt, wordt zijn ontkenning ook heftiger. God mag hem zelfs straffen als hij die mens kende, spreekt hij uit. Daarmee zegt hij niet dat hij niets van Jezus afwist, maar hij ontkent dat er een persoonlijke relatie tussen hen bestond. Dat na alles wat Jezus voor hem had gedaan. Zo'n uur later zijn er de omstanders, volgens Johannes een familielid van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zo achtervolgt ook deze daad hem nog een keer, die stellig beweren dat hij één van hen is. Ze herkennen zijn Galileesch dialect. Op zich geen bewijs, maar door de eerdere ontmoetingen met de dienstmeisjes was er geen twijfel meer. Opnieuw ontkent Petrus. De verloochening van Petrus komt tot een climax, wat we zien in het vervloeken en zweren van zichzelf. Ik kan het me voorstellen. Hij zal toch ergens tussendoor aan die woorden van Jezus gedacht hebben. Ondanks zijn woede lieten ze Petrus uiteindelijk met rust. Johannes laat het verhoor van Jezus en de verloochening door Petrus in zijn evangelie door elkaar heen lopen. Terwijl Petrus zijn meester verloochent, getuigt Jezus van de waarheid. Jezus, die ondervraagd werd door de leiders, hield vast aan zijn goddelijke roeping, ten behoeve van de zijnen, en hij werd daarvoor ter dood gebracht. Petrus, die ondervraagd werd door het dienstvolk, verloochende zijn meester en ging vrij uit. Na die derde keer, voor de ochtendgloren, kraaide de haan. Jezus had het voorzegd. Het profetische woord van Jezus is in vervulling gegaan. In Lucas vers 61 lezen we nog, nadat de haan gekraaid had, keek Jezus hem aan. Misschien was dit het moment dat Jezus naar de binnenplaats beneden werd gebracht om gegezeld te worden, nadat het eerste verhoor in het huis van de hoge priester afgelopen was. Zag Petrus hier de liefde van Jezus voor hem misschien nog één keer in zijn ogen staan? Als we naar het leven en voorbeeld van Jezus kijken, ook in die laatste uren, kan het haast niet anders. Ondanks die gedachte zal het een verschrikkelijk en confronterend moment voor Petrus zijn geweest. Erger kon niet. Wat zal er wel niet allemaal door hem heen zijn gegaan? Petrus verliet daarna de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Hij kon er niet langer blijven, doordat hij overmand werd door verdriet en berouw. Hij huilde bitter, zegt de tekst. En zo liet ook hij zijn meester achter. Ik heb altijd wel zo mijn gedachten over Petrus gehad. Hij snapt er niks van. Hij is hoogmoedig. Hij valt in slaap op zo'n belangrijk moment. Hij trekt zijn zwaard. En als klap op de vuurpijl verloochent hij Jezus drie keer. Wat een... Vul maar in. Maar er is ook een andere Petrus. Hij werd geroepen en hij was meteen gehoorzaam. Hij is hoogmoedig, maar met de beste bedoeling. Hij hield zoveel van Jezus dat hij zich niet voor kon stellen dat hij hem ooit in de steek zou laten. Sterker nog, hij hield zo ontzettend veel van hem
dat hij bereid was om voor hem te sterven. Ik weet zeker dat hij het oprecht meende. Hij viel in slaap, maar het was een lange dag en hij was diep bedroefd. Hij trok zijn zwaard, maar hij wilde vechten om zijn meester te redden. Hij verloochende Jezus 3 keer, maar wat zal hij bang geweest zijn. En hij stond er behoorlijk alleen voor. Maar hij hield zoveel van hem, dat hij Jezus nog steeds niet op wilde geven. Jij en ik mogen nadenken over wat Petrus ons hier laat zien. Als Jezus zegt, volg mij, zijn wij dan gehoorzaam? Houden wij net als Petrus zo ontzettend veel van Jezus? En hoe bedroefd zijn wij als wij horen wat onze redder en verlosser heeft doorgemaakt, terwijl we er zelfs niet eens bij waren? Maar raakt dit ons nog? En staan wij altijd overeind als het over Jezus gaat? Of durven we soms ook niet te getuigen en zijn we bang voor wat een ander denkt? Ik wil je uitdagen om in nederigheid, misschien wel op je knieën, je hoogmoed aan de Heere God te geven en aan hem te vragen wat jij van Simon Petrus mag leren en mag gaan toepassen in jouw leven. Tof dat je luisterde. Morgen deel 4 en deel de podcast gerust in je netwerk.